Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 42 en daarvan het eerste en het laatste vers. Het hijgend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het zevende, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. En wat er verder volgt in het eerste en het zevende vers van Psalm 42. zingen wij na de wet het 9e vers uit de berijmde 10 geboden. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Het 9e uit de berijmde 10 geboden, nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen de eerste 14 versen uit Romeinen 6. Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. Nog stelt uw leden der zonde tot wapen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Laten wij samen de Heere om zijn zegen vragen. Heere, wil ons vervullen met diepe eerbied en ontzag, als wij uw heilig aangezicht zoeken in het gebed. Laat er een gestalte van ootmoed in onze harten mogen zijn, een levende en een blijvende indruk van wie u bent, de hoge en de verhevene, de reine. En wij, Heere, wij zijn nietige aardwormen, die niet anders willen dan overeind lopen, hoog, trots, zelfvoldaan. Maar zoudt gij toch willen geven, Heere, dat uw wet zo'n stempel zal zetten op onze ziel, dat wij ons niet weten te verootmoedigen, niet weten hoe wij zullen bukken en buigen onder u. Of voorwaar, Heer, het is zo'n ontzaglijk wonder dat we hier zijn, als u ons loslaat en overgeeft aan de begeerlijkheden van het vlees, dan maken we dat we wegkomen onder uw dienst vandaan. Hoewel wij nooit onder uw ogen vandaan kunnen, want uw ogen doorlopen de ganse aarde. Dan doen wij wat Adam deed toen hij at van de verboden vrucht. Hij verstopte zich met Eva in het struikgewas, alsof u niet wist waar hij was. Heren, dat verdoemelijke verstoppertje spelen, dat is ons eigen. Wij doen iets liever, want ons hart is arglistig, dodelijk is het. Wie zal het kennen? O, u doorgrondt het, Heren, u proeft de nieren. U weet tot in het binnenste van onze harten en zielen wat er schuil gaat. En daarom is het zo'n wonder dat u nog bemoeienissen met ons heeft, dat u ons nog niet loslaat. Zodat wij niet erger dan de beesten ons zullen vergapen aan de zonde en zullen vermaken in de vuilheid die de mens met zijn verdorven verstand uitdenkt. Sluw en arglistig probeert hij altijd weer om de zonde te dienen en in te drinken als water, en dan ook nog met bijbelse woorden het goed te kunnen en te willen praten. Heren, en toch wilt u vanmorgen onze dood niet, toch begeert u onze ondergang niet. Daarom riep u ons samen in tegenstelling met zoveel anderen. Daarom bracht u ons onder uw woord. Daarom laat u uw woord nog verkondigen, opdat de blijmare gehoord zou worden, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. En laat het vanmorgen zo zijn, van de welke ik de voornaamste ben. Opdat wij de ander uitnemender achten, zouden achten dan onszelf. Heren, wij kennen maar iets van ons bedorven bestaan. Maar u kent ons door en door. O, laat het ons vanmorgen tot verwondering strekken, dat u nog niet walgt van ons. Dat u uw aangezicht niet heeft omgekeerd, maar dat u nog bemoeienissen met ons hebben wilt. En laat het ook ons verwonderen, dat wij met de tollenaar nog een plaatsje mogen innemen in uw huis. Het zij dan achteraan voor onze waarneming, omdat we de slechtste, de vuilste zijn. Heren, wil gij geven dat de Satan gescholden wordt, want hij is altijd bezig om ons moedeloos te maken, alsof het evangelie niet voor ons ware, alsof wij het verzondigd hadden, alsof wij te schijnheilig zijn, alsof uw genade zich niet uitstrekte over ons, alsof het offer van Christus niet genoegzaam waren, alsof het bloed van Christus niet krachtig genoeg waren om ons onder te dompelen en geheel te bevrijden van de last en de smet der zonde. En dat door het kracht van zijn offer en van zijn kruis onze oude mens gekruisigd zal worden. O God, geef zo door alle ongerechtigheid heen, dat wij zien zouden op Jezus en op zijn zoen- en kruisverdiensten het enige geneesmiddel en de enige kracht om tegen de zonde te strijden en de macht der zonde te breken en de hel aan ketenen te binden, opdat wij zouden zien en zijn woord zouden horen: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wij die altijd door diezelfde wereld meegesleurd worden in denken en in handelen. Deze is overwonnen door uw dierbare Zoon, de Heere Jezus Christus alleen. En nu bidden wij u, Heere, schenk ons dat allerheiligst geloof, dat verenigt met Christus. Door het geloof zien, ervaren en doorleven wij dat u uw kerk heeft meegenomen op het schandhout, meegenomen het graf in, maar ook meegenomen eruit. In zijn gemeenschap is een nieuwe mens herboren. Heere, wilt u vanmorgen geven dat wij door dat allerheiligst geloof één plan zouden worden met Christus. Heere, betoon u vanmorgen ook te zijn degene die trouwen houdt. We hebben het gezongen, menig werf heeft hij uw druk doen veranderen in geluk. En u wacht u vanmorgen om genadig te zijn, om opnieuw het toneel te verwisselen. In plaats van druk, van kruis, van last, van moeite, wilt u de balsem gieten in geslagen wonden en een vreugde geven in u, zo onbepaald, zo bestendig. Heere, wil gij dan vanmorgen zelf uw trouw bevestigen aan aller hart dat door u herboren is en tot nieuw leven is gekomen. Verblijd ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Wij dragen ook mevrouw Dijken aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis verkeert. Wilt u haar gedenken in de eenzaamheid? Geeft u haar wat ze nodig heeft, naar ziel en lichaam beide? Wilt u haar ondersteunen en sterken, Heren? O, zou er toch eens een lichtpuntje mogen komen? Wilt u haar met haar schuld bekendmaken, dat ze buigen mag onder u? Laat het in de avond van het leven licht mogen zijn. Verhef uw vriendelijk aangezicht over haar. Wij dragen ook mevrouw van de Slikken van de Lange Weg aan u op. Ze is zo ernstig gevallen. Wilt u ook haar gedenken, Heren? Weest u haar naar ziel en lichaam nabij? Geeft u haar nog de krachten en het herstel wat nodig is? Maar boven alles leert u haar iets van Micha doorleven. Ik zal uitzien en wachten op de Heren. Dat bidden wij u ook voor Marlies Schipper, die in deze week geopereerd moet worden. Heere, wilt u ook haar in de engte drijven met de berichten die zij ontving, opdat zij u nog zou mogen aanklampen, maar dat zij u ook zou mogen loslaten. U in uw almacht zou mogen aanbidden, u in uw vrijmacht zou mogen aanbidden. Heere, er geschiet niets bij geval. Wilt u geven dat ook haar levensscheepje stuk mag lopen, opdat zij eens anderen mag worden? Ontfermt u zich over alle noden en zorgen die er zijn in het midden van de gemeente, eenzaam en stil verdriet? Wilt u nabij zijn, Heere, zoals ook thuis meegeluisterd wordt via de kerktelefoon, in de afbraak van het lichaam, in de eenzaamheid van de bejaardenkamers? O God, bezoek nog met uw heil. Verblijd ons ook deze morgen onder de bediening van uw woord, in het spreken en in het luisteren. Zegent u ons nog om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 138, vers 1 en 4. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Met de hulp des Heren vervolgen wij onze Heidelberger en aan de orde van behandeling is zondag 33. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof, naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Zondag 33 handelt over de waarachtige bekering. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. We letten in de eerste plaats op de omschrijving van die bekering. Wat bedoelt de catechismus nu eigenlijk als zij over de bekering spreekt? In de tweede plaats letten wij op de inhoud van de bekering. Wat is nu die afsterving van de oude mens en wat is nu de opstanding van de nieuwe mens? In de derde plaats letten wij op de vrucht van die bekering. Want er komen goede werken in een kind van God openbaar. Iemand die waarachtig tot God bekeerd is, die zal ook goede werken doen. En wat zijn nu die goede werken? De waarachtige bekering, de omschrijving van die bekering, de inhoud van die bekering en de vrucht van die bekering. Gemeente, de Heidelberger Catechismus is op het woordje bekering gekomen in de vorige zondagsafdeling. Het ging toen over mensen die zich goddeloos en ondankbaar aanstelden en ook in hun leven zo bleven leven. En als die zich niet tot God bekeerden, was de vraag of die mensen dan ook in de hemel konden komen. En dat geeft de catechismus aanleiding om over de waarachtige bekering des mensen te spreken. Maar wat bedoelt de catechismus nu eigenlijk met bekering? Er is zo'n grote spraakverwarring. Twee mensen kunnen over de bekering spreken, terwijl zij misschien toch over onderscheiden zaken aan het spreken zijn. Wat wordt er nu precies bedoeld met de waarachtige bekering des mensen hier in zondag 33? Wij kunnen immers wel dezelfde woorden gebruiken, terwijl wij toch over verschillende zaken spreken. En andersom kan het ook zijn dat wij verschillende woorden gebruiken en toch dezelfde zaak bedoelen. Dat is helaas ook een beetje in de kerkgeschiedenis het geval geweest. Als mensen spraken over wedergeboorte en over bekering, dan werden die begrippen nog wel eens verward en door elkaar genomen. Soms bedoelde men de wedergeboorte en sprak men over bekering. Of ook andersom. Men kon wel eens de bekering bedoelen en dan sprak men over wedergeboorte. En daarom is het goed om met elkaar eerst stil te staan bij de omschrijving van de waarachtige bekering. Waar heeft de catechismus het eigenlijk over? Waar spreken zij eigenlijk over? Waar denkt u aan als wij het over de waarachtige bekering des mensen hebben? De kans is heel groot dat u vanmorgen denkt aan de bekering in de zin van de wedergeboorte. Als een mens getrokken wordt uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Als hij van dood levend gemaakt wordt. Dat noemen wij de wedergeboorte. En niet zozeer de bekering. Zoals de Heidelberger hier over bekering spreekt. In zondag 33. De Heidelberger bedoelt hier eigenlijk de openbaring van het genadeleven. De Heidelberger bedoelt hier eigenlijk van hoe het nu zichtbaar en tastbaar wordt, namelijk die wedergeboorte. Wat gebeurt er nu eigenlijk als een zondaar van dood levend gemaakt wordt? Hoe kun je dat nu zien? Hoe kun je dat nu weten? Zijn zulke mensen te herkennen? Of zoals de Heere Jezus dat zegt, aan de vrucht kun je de boom kennen. Het is wel waar dat zekere kenners ook bijvoorbeeld aan de blaadjes kunnen zien wat voor boom het is. Of misschien al wel aan de stand van de knoppen aan zo'n boom kunnen zien, met welke boom zij te maken hebben, of aan het houtsoort kunnen zien, welke boom er bedoeld wordt. Maar als er nu echt de vrucht aankomt, dan weet je precies met bijvoorbeeld welke appelboom je te maken hebt. En dat is nu hier ook aan de orde in de catechismus. Als de catechismus in zondag 33 over de bekering spreekt, dan bedoelt zij de openbaring van het genadeleven. Want het is niet zo dat wij wederom geboren worden en dan dat alles gewoon eenvoudig klaar is. Dat er helemaal niks verandert, dat je niets aan zulke mensen merkt. Paulus zegt nee, het is niet in een hoek geschied. Het moet openbaar komen. En dat bedoelt nu de catechismus in zondag 33. Zij spreekt niet zozeer over de wedergeboorte, maar zij heeft het over het vervolg van die grote weldaad die de Heere gegeven heeft, dat wij wederom geboren zijn. Daar komt een vervolg op. Er komen vruchten aan de boom. Zulke mensen zijn te herkennen. Ze hebben uiteindelijk allemaal dezelfde vrucht, al mogen de maten verschillend zijn. En daarom spreekt de Heidelberger over de waarachtige bekering des mensen. Het staat immers in het stuk van de dankbaarheid, in het stuk van de heiliging. Dus het gaat er hier niet over hoe een zondaar tot Christus is gekomen. Het gaat er in de waarachtige bekering des mensen niet over hoe een zondaar het van God verloren heeft en Christus is ingeleefd. Nee, dat is de wedergeboorte. Dat is de wedergeboorte. De wedergeboorte begint met een daad van God, namelijk het geloof in Christus. Het ware begin, gemeente, is dat een zondaar door het geloof Christus wordt ingelijfd, dat hij van zijn eigen wortels wordt afgesneden en dat hij nu in de stam Christus wordt ingelijfd. En alzo wordt hij één plant met Christus in de gelijkmaking van zijn dood en in de gelijkmaking van zijn wederopstanding. Christus ingelijfd door een oprecht geloof, hoort u het? Ik zeg niet vanmorgen door een verzekerd geloof. Ik zeg niet vanmorgen door een sterk geloof. Ik zeg niet als die inlijving plaatsvindt dat zo iemand dan ook durft te zeggen, ik ben een kind van God. Ik ben één met Christus. Ik ben de Heere Jezus ingelijfd en nu ben ik wel verzekerd van mijn staat tot in alle eeuwigheid. Nee, dat zeg ik niet. Ik zou bijna het tegenovergestelde zeggen. Zo iemand die door een oprecht, Een waarachtig geloof Christus is ingelijfd, die heeft juist zoveel vragen. Die krijgt juist zoveel vragen. Die wordt juist zo aangevallen en bestreden. Waarom doet de Heere dat? Wel, opdat hij het geloof zal gaan beoefenen. En daar gaat het over in de waarachtige bekering des mensen. Dat geloof dat moet ook geoefend worden. U zult zeggen, dominee, het begint toch niet met Christus? Er moet toch wel ontdekking van schuld en van zonde zijn. Er moet toch wel een droefheid naar God zijn. Er moet toch wel een last van zonde zijn. Dat je ogen open gaan voor het vreselijke verderf waarin de mens leeft van nature. Het is wel waar dat er enige ontdekking van zonde en van schuld is. Anders zal er nooit behoefte zijn aan en plaats komen voor de Heere Jezus. Dan zal het ons vergaan met Pilatus en wij roepen het uit. Wat moet ik dan met Jezus doen? Zou ik u vanmorgen een zaligmaker opdringen en u had geen last van zonden? Wat zou u daarmee moeten doen? U zou geheel in de verlegenheid raken. U zou helemaal geen behoefte hebben aan de Heere Jezus. Het is wel waar dat er enige ontdekking is. Maar als u nu het schatboek van Ursinus heeft, dan moet u thuis maar eens nalezen hoe Ursinus spreekt over de waarachtige bekering des mensen. Hij zegt, ik geef toe dat er voor het geloof enige weemoed is. Maar niet van dien aard, zegt Ursinus, dat zij een deel van de bekering vormt. Maar, zegt Ursinus, in de uitverkorene is deze weemoed een voorbereiding tot de bekering. En dan bedoelt hij de wedergeboorte. Zal ik het nog een keer lezen? Ursinus zegt, ik geef toe dat er voor het geloof, dus voordat de Heere Jezus wordt omhelst, voordat ik één plant word met hem, is er enige weemoed. Maar zegt Ursinus, niet van dien aard dat dat een onderdeel zou zijn van de waarachtige bekering des mensen. Kijk, en dat is nu de grote fout die er in sommige kringen wordt gemaakt. Zij nemen dat voorbereidende werk tot een onderdeel, tot een waar bestanddeel van de waarachtige bekering. En wat ga je dan mensen krijgen die wederom geboren zijn zonder dat ze Christus kennen. Zonder dat ze de Heere Jezus zijn ingelijfd. En dat is doodsgevaarlijk. Ik kom die mensen tegen. Ze zeggen, dominee, de brug is opgehaald. We kunnen niet meer meedoen met de wereld. En ze wanen zich langzamerhand dat zij bij het volk van God behoren. Maar onze vaderen moesten daar niks van hebben. Zij spraken wel over enig voorbereidend werk, maar het hoorde niet bij een waarachtig deel der bekering. Maar, zeiden zij, in de uitverkorenen is deze weemoed een voorbereiding tot de bekering, tot de wedergeboorte. Het is alsof de weeën samengeperst worden en dat dat kind als het ware geboren wordt in die toevluchtnemende daad des geloofs om de Heere Jezus te omhelzen. En daar zijn zij door het geloof één plant met hem geworden. Zo leert de Bijbel het ons. Zo leren de kanttekeningen het ons. En daar moeten wij niet van afwijken. Want dan krijg je leven zonder Christus. Mensen die levend gemaakt zijn buiten de Heere Jezus. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Schrijft Johannes, is een brief. En ik zeg het vanmorgen alleen maar na. Dat is het begin. Het waarachtige begin uit God. Maar dan is het niet afgelopen, dan begint het pas. Zo riepen Gods kinderen die zuigelingen in de genade toe. Welkom in de strijd. Voor je gevoel is er al zoveel strijd aan vooraf gegaan. Voor je gevoel heb je al moeten sterven aan jezelf. Voor je gevoel heb je het al zo benauwd gehad. Zijn er al zoveel tranen geweend. Dat is echt waar. Dat is allemaal oprecht. Maar nu begint het pas als iemand wederom geboren is. Als hij Christus is ingeleefd. En dat begin, dat wordt nu nader uitgewerkt. Het geloof is een voortgaande weg, is een proces. En daar spreekt de Heidelberger over in zondag 33. In zondag 7 heeft zij ons al geleerd dat wij door het geloof Christus aannemen en zijn weldaden. Dat wij door het geloof Christus worden ingelijfd en dan ook zijn weldaden genieten. Ook dat wordt in sommige van onze kringen andersom geleerd. Dat je eerst wat weldaden zou ontvangen buiten de Heere Jezus om. Dat kan niet. Dat is niet gereformeerd. Dat is niet bijbels. Christus ingelijfd en dan de weldaden aannemen. Als vrucht van de inplanting in Christus gaan Gods kinderen het borgwerk van de Heere Jezus leren verstaan. En zijn kruisverdiensten met bewustheid leren toe-eigenen. Dat is de waarachtige bekering des mensen. Hoort u het? Zij zijn Christus ingelijfd. En dan moet je niet denken dat je dan mensen krijgt die helemaal klaar zijn. Zo is het niet. Van Gods kant is het helemaal volmaakt. Dan ga je niet hoogmoedige mensen krijgen die zeggen, ziezo, ik ben bekeerd en nu is alles afgerond en klaar. Nu kan ik weer verder leven. Nee, dan volgt de bekering. De waarachtige bekering des mensen. En wat is nu die waarachtige bekering des mensen die door het geloof geschiet? Wel niets anders dan de kruisverdiensten van de Heere Jezus zich met bewustwording toe-eigenen. Niets anders dan dat ik ga zien door het geloof wat ik in Christus heb. En wanneer zal nu een zondaar de kruisverdiensten van de Heere Jezus zich toe-eigenen, ook na ontvangen genade? Wel, steeds weer opnieuw, als hij het van God verliest. Als hij dagelijks struikelt in velen. Die allerheiligsten, die maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid hebben, worden geoefend in de waarachtige bekering, om meer en meer op de kruisverdiensten van Christus te steunen. Dat is nu het eenvoudige leven des geloofs. Zij leren door het geloof, steeds als zij zichzelf moeten afschrijven, steeds in de weg van boetvaardigheid, steeds in de weg van verlies, want de Heidelberger spreekt over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is een proces waar ze hun leven lang niet mee klaar kunnen komen, om steeds eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd, zodat zij gaan roemen in het kruis van Christus alleen. Dat is de bekering. Maar wat is er een jeugdig enthousiasme als een zondaar eerst tot de ruimte komt. O, wat meent hij dat al het vlees eronder is. Maar dan gaat God hem ontdekken. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Wat een pijnlijke les. Wat een smartelijke ontdekking. Dat de wortel van de zonde nog gebleven is. En dat hij zo af en toe nog danig de kop opsteekt. Wel heel regelmatig, want ons hart is arglistig. De waarachtige bekering des mensen. Laat ik proberen om het aan onze kinderen duidelijk te maken. En misschien mogen jullie dat van de week thuis ook wel doen. Dan moet je maar eens aan je vader en moeder vragen. En als je nou een shampootje neemt en je neemt wat natte watten bijvoorbeeld. We hebben dat vroeger wel eens gedaan op school. En dan moet je er maar eens een paar van die bonen inleggen. Bruine bonen of witte bonen. En als je dat jampotje nu dicht bij de verwarming zet, dan gaan die watten als het ware vocht afgeven en die boom die gaat barsten. Er komt een klein worteltje en omdat je die niet in zwarte grond, gebeurt precies hetzelfde. Maar als je dat niet in zwarte grond doet, dan kun je dat ook zien. Elke dag zie je wat er gebeurt. Die boom die sterft af. En dan langzaam maar zeker breekt hij ook aan de bovenkant open en er komen twee blaadjes. Die boom die gaat ontkiemen. En wat nu zichtbaar wordt, die blaadjes die zichtbaar worden, en straks als het een plantje gaat worden, als er bloesem aankomt en die boom gaat bloeien en er komen weer nieuwe jonge boontjes aan, dat bedoelt nu de catechismus met de waarachtige bekering des mensen. Dat proces wat er gaat gebeuren. Wel, als wij nu door het geloof Christus omhelzen en door het geloof wederom geboren worden, dat is een verborgen zaak. Maar die komt wel openbaar in het leven, in de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Nou, het mooie van de week maar eens gaan doen. Vraag het maar aan je vader en moeder of je een jampotje mag krijgen, een dot wat erin doen, nat maken en leg er maar eens een paar boontjes in tegen de glaskant en tussen de watten. En dan zul je zien wat er gaat gebeuren. En dan zullen je vader en moeder die willen dat wel uitleggen wat dat nu te maken heeft met zondag 33. De waarachtige bekering des mensen. En dat gebeurt ook als je aardappels poot of als je bonen poot in de zwarte grond. Dan zie je niet wat er gebeurt. Daar in de duisternis van de aarde. Wat komt wel openbaar. En dat wat nu openbaar komt, dat noemt nu de catechismus de waarachtige bekering des mensen. De wedergeboorte heeft een vrucht. De wedergeboorte heeft een gevolg. Het is niet zo dat wij met de wedergeboorte klaar zijn. Dat het dan af is. Nee, dan begint het pas. En als nou die eerste blaadjes boven de aarde zich openbaren, als die boon is ontkiemd, nou dat vind je nu in het hele psalmenboek terug. Als David zingt, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, dan was dat niet vanuit zijn natuurstaat dat hij naar God verlangde. Maar dan was dat na ontvangen genade, dat hij opnieuw naar God verlangde. Heel dat psalmenboek, met de diepten en de hoogten, met de worstelingen en de uitreddingen, dat is de waarachtige bekering des mensen. Want de dichters hebben gezongen van psalm 1 tot en met 150, dat is de waarachtige bekering des mensen. En daar kun je nu al Gods kinderen aan herkennen. De ene keer roepen die wedergeboren het uit, zulke last van zonde en plagen is niet te dragen en druk mijn schouders naar beneden. En ze bedelend uit de diepten der ellenden roep ik tot u, o God met mond en hart, tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. En de andere keren als ze er door God zijn uitgetrokken, dan roepen zij, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Dan is er die vreugde in God door Christus. De psalmen, dat is het leven van de kerk. Het leven van allen die wederom geboren zijn. Kijk, en hoe vaak gebeurt het niet dat een natuurlijk mens op een ziekbed zegt, dominee, ik heb zoveel aan de psalmen. Ik ben geen oordeler van het hart. Maar ik ben wel heel bang dat mensen zich een wedergeboorte aanmeten, zonder dat zij Christus zijn ingeleefd. Die psalmdichters, dat waren één voor één heiligen, kinderen Gods, die veel van de genade hadden gesmaakt. En ze hebben een leven der genade, ze hebben de waarachtige bekering vertolkt in deze psalmen. De waarachtige bekering, dat is het leven, het geopenbaarde leven der genade. De vreugden en de droefheid. De dalen en de bergen, ze worden allen gevonden. Het woordje bekering in de Heilige Schrift betekent zoveel als verandering in verstand en wil ten goede. Ik verander van mening en verander mijn verkeerde voornemens. Er komt een totale nieuwe gezindheid. De waarachtige bekering des mensen. Hoort u het? Dat staat er. Er staat niet in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van een kind van God. Er staat niet in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van een heilige. Er staat niet in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van een engel. Nee, des mensen. Zo sprak de Heere Ezechiël aan. Gij, mensenkind. En dat is een ontdekking, gemeente, die al Gods kinderen leren. Dat zij vleeselijk blijven, verkocht onder de zonde. Ze blijven mens. Een kind van God wordt geen heilige, hij wordt geen engel, maar hij blijft een mensenkind. De meest gevorderde heeft maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En daarom blijft die waarachtige bekering noodzakelijk. Een kind van God blijft altijd maar in het arme zondaarsbankje zitten. Hij kan nooit verder komen dan ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? Opdat hij in die weg geoefend zal worden, in de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Opdat zijn ogen meer en meer zullen zien, op dat volkomen en volbrachte werk van die enige zaligmaker, Jezus Christus alleen. Opdat hij in die weg de algenoegzaamheid en de kracht van Christus offer zal maken en zien, en daardoor er een vreugde komt in de diepten der ellenden, het aandurft door het geloof, maar bij u is vergeving, een vreugde leert kennen, o God, u bent verzoend in de Zoon van uw eeuwige liefde. Dat is geloof, dat is de waarachtige bekering des mens, arm en ellendig. Des mens, ik word geen half God. Dat dacht ik wel, dat waren mijn voorstellingen wel. Maar wat moest het opnieuw over de kop? Die kroon die werd maar omgekeerd en maar omgekeerd en maar omgekeerd. En in die waarachtige bekering des mensen lijkt het wel, in plaats van dat die oude mens minder wordt, dat hij zich krachtiger dan ooit tevoren openbaart. En dat is nodig, opdat het kruis van de Heere Jezus zal overblijven als mijn enige roem. Nou, dat bedoelt de catechismus met bekering, hier in zondag 33. We hebben de bekering daarmee omschreven. We gaan naar onze tweede gedachte, wat is nou de inhoud van de bekering? De Heidelberger zegt de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En nu gaat de Heidelberger in vraag en antwoord 89 en 90 die omschrijving, die definitie van de bekering uitwerken. En wat is daar nu van de kern? De kern van de waarachtige bekering is, wij zijn niet van onszelf, maar wij zijn van God. Daar gaat het om. Straks zal het in de goede werken er ook over gaan. Die niet op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Bekering is niet zoveel als van dat ik een beetje probeer mijn koers uit te stippelen. En dat ik denk, nou hier zal God wel mee tevreden zijn. En hier een beetje en daar een beetje. Nee, wij zijn niet meer van onszelf. Wij zijn goden gekocht, zagen wij de vorige keer, door het bloed van Christus. Denk ook maar aan zondag 1. En wiens ik ben, die dien ik ook. Dus het gaat niet meer om ons. Het gaat niet meer om mij. Het gaat niet meer om de behoeften van de mens. Ik sta niet langer centraal. Maar in de waarachtige bekering gaat het erom, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dan is de mens weer op God gericht. Dus dat moeten wij vasthouden. De kern in de waarachtige bekering. Wij zijn niet meer van onszelf, maar van de Heere.
Christus laten regeren. De Heer is koning geworden in ons leven. Over alle terreinen van ons leven. En dat betekent offers. Dat betekent kruisdragen. Dat betekent lijden om zijn naams wil. Dat betekent een afsterven. Hoort u het? In de afsterving van de oude mens. Niet mijn belang, niet mijn vlees, niet mijn ik, maar Gods belang komt voorop te staan. Gods eer moet bedoeld worden. Het gaat om Hem. Hij regeert. Hij... Nou, dan moet je niet menen dat die oude mens het daarmee eens gaat worden. De waarachtige bekering, dat wil niet zeggen dat er een compromis gesloten wordt tussen de oude en de nieuwe mens. Dat het zo een beetje geven en nemen is, geloof er maar niks van. Die twee staan als kemphanen tegenover elkaar. En de nieuwe mens geeft niet toe, omdat hij door de geest geregeerd wordt. En die oude mens die geeft niet toe, omdat hij door een kwade geest geregeerd wordt. Zij geven aan elkaar niets toe. Die twee verdragen zich ook niet. Zodra die nieuwe mens geboren wordt in een zondaar door de kracht van woord en geest, zodra ontstaat er ook ruzie, strijd, aanvechting. Die twee kunnen elkaar niet zien of luchten. En als Christus dan koning gaat worden, als er dan nieuwe begeerten, nieuwe verlangens komen, als er een nieuwe wet komt in mijn binnenste, wij zijn niet langer van onszelf, maar des Heren, dan begint die oude te protesteren. Die is er niet mee eens en die wil dat niet. En die gaat strijden tegen die nieuwe mens. Die oude mens, die wil geen koning af worden in een kind van God. En daarom spreekt de Heidelberger over de afsterving van de oude mens. Die moet gedood, gekruisigd, die moet vernietigd worden. Daar moet je niet zo zuinig mee omgaan. Het appel is vanuit het woord dat wij die oude mens moeten kastijden. Want niets doet een mens zo zuchten dan die oude mens de ruimte te geven. En dat gebeurt. Het gebeurt zo dikwijls dat ik lui ben, dat ik geen moed heb om die oude mens te kruisigen. En wat is dan de vrucht in het leven van een kind van God? Hij zucht. Hij heeft het benauwd. Want er zit zonde tussen. Hij dient de Heere niet. Hij is verachtend in de genade. Hij heeft zijn vlees ruimte gegeven. En daardoor krijgt hij het moeilijk van binnen. Hij krijgt het benauwd van binnen. Mijn levenssappen werden verdroogd, zegt David in Psalm 32. Hij raakt uitgemergeld. De afsterving van de oude mens. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wel... dat wij ons niet moeten verbeelden dat die oude mens weg is. Wat er gebeurt. In evangelische kringen en ook een man als Martin Lloyd-Jones. Die denken dat die oude mens nu helemaal geen kwaad meer kan doen. Ze zeggen het is een patiënt als in coma. Zo moet je het zien. Die leeft misschien nog wel een heel klein beetje. Maar je hebt er geen enkel gevaar meer van te duchten. Nou, als dat zo was... dan zou de catechismus niet zulke krachtige woorden gebruiken. Afsterven. Dat gebeurt wel eens bij mensen, dat ledematen afsterven. Suikerpatiënten bijvoorbeeld, een teen wordt zwart of een vinger wordt zwart. En dat moet geamputeerd worden, want dat is dodelijk als je dat zo zijn gang laat gaan. Afsterven, inderdaad. Die oude mens die moet als het ware... geleidelijk aan, stukje voor stukje sterven. En wat is dat een gewaarwording? Een ontzettende werkelijkheid in het leven van een kind van God. Dat hij dat oude, opstandige, vijandige, godenvijandige bestaan niet kwijt is. Dat is een lelijke vergissing. Het juichend christendom wel. Die heeft zogenaamd afgerekend met die oude mens. Die zijn alles te boven. Die hoor je niet zuchten. Die zeggen je moet geloven. Het is nog waar ook. Maar hij kan het niet. Als die oude mens zich in een krachtige, reusachtige gedaante weer openbaart. Weet u hoe Paulus het voorstelt in Romeinen 7? Die twee mens. Dan neemt hij een voorbeeld uit het Romeinse strafrecht. Een gevangene die veroordeeld is geworden. En die heeft nu een dode mens op zijn rug gebonden gekregen. Vastgebonden. Overal. De hoofden tegen elkaar. De ruggen tegen elkaar. Achterwerk tegen elkaar. En zo moet die gevangene lopen met een lijk dat aan het ontbinden is. En als hij zich maar iets omdraait, dan voelt hij de stank van het ontbindende lijk op zijn rug. Nou, zou je dat ervaren of niet? En Paulus wil er wel van af, maar de Romeinen hebben dat sterk op zijn rug gebonden met ketenen. Hij krijgt die oude mens er niet vanaf. Sommigen praten over de oude natuur en over de oude mens als een kostganger. Nou, die kan ik de huur nog opzeggen. Die kan ik nog buiten zetten. Maar die oude mens, die verlies ik niet eerder dan wanneer ik de laatste levensadem uitblaas. Wat gebeurt er nu? Een kind van God loopt als het ware met zijn oude natuur, als een lijk dat aan het ontbinden is. Het is wel misschien een beetje een luguber voorbeeld, maar zo gebruikt Paulus het toch. En dan dat vlees dat gaat ontbinden. Zo raakt hij langzamerhand zijn oude natuur kwijt. De afsterving van de oude mens. Ervaart u dat zo? Is die oude mens voor u een last? Stinkt die oude mens? Is het een gruwel? Kijk, dat bedoelt David als hij zingt. Zulk een last, die oude mens. Van zonde en plagen, dat is niet te dragen. Er is niet mee te leven. Wij begraven onze doden omdat wij er niet mee kunnen leven. Er breekt een tijd aan dat dat moet gebeuren. En dat is ook zo in het leven der genade. Er is niet mee te leven. En ik heb mijn grote vraagtekens bij die mensen die zo makkelijk in de wereld kunnen leven. Zo makkelijk met hun oude natuur kunnen leven. Zouden die wel waarlijk wederom geboren zijn? Zouden die wel iets kennen van het geopenbaarde genadeleven? De afsterving van de oude mens? Wie ontwaakt is, is walgelijk voor God geworden. Afsterven. Paulus gebruikt in de Colossensebrief een beeld als van bevuilde, bezweten kleding afleggen. Zoals een man misschien gewerkt heeft in zijn tuin, helemaal vies is geworden, gespit heeft in de zon en hij stinkt van het zweet. Of zoals een kind zich soms helemaal kan bevuilen en als je dan die kleertjes uit moet doen, dan trekt het sporen over het hele lichaam. Nou, dat bedoelt Paulus ook met het woordje afsterven. Je wordt er helemaal door bevuild. Zondaar voor God geworden, zondaar voor God te blijven. Afsterven. En zouden wij daar voorzichtig mee omgaan? Zouden wij daar een compromis mee willen sluiten met die vieze, vuile, oude mens? Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Kruisig hem moeten wij uitroepen en in de praktijk uitvoeren. Die van Christus zijn, hebben hun vlees gekruisigd. Wat koesteren wij dat vlees? Wat is ons hart argelistig om zelf medelijden op te wekken? Maar in de waarachtige bekering zijn wij des Heren en niet langer onszelf. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. De droefheid komt openbaar. Een hartelijk leedwezen. Dat is wat anders dan spijt. Spijt heb je uit angst. Droefheid omdat je God vertorend hebt. Die zoveel weldaden bewezen heeft. Die mij dat grote voorrecht der wedergeboorte geschonken heeft. Toen riep ik het uit. Waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel anderen gaan verloren. Toen kon ik het niet klein krijgen dat God mij getrokken had uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. En later heb ik wel eens moeten denken, Heere, waarom heb u toch geen ander genomen die veel gewilliger was in mijn ogen dan ik? Die niet zo weerbarstig was in mijn ogen dan ik? En dan komt de droefheid. Droefheid over die oude natuur. Droefheid omdat ik mij nog steeds tegen God verzet. Droefheid omdat mijn vlees niet buigen wil. En dat komt openbaar. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Haten is meer dan laten. Want wij staan niet neutraal tegenover de zonde. Het is niet zo van dat wij zeggen kunnen van nou ja, deze zonde dat doe ik niet aan mee. Dat raakt mij niet. Nee, ik moet aller zonde vijand zijn. Ik moet ze haten met een dodelijke haat. Als je iemand haat, dan kun je hem niet zien. Of er komt wrok naar boven. Er komt vijandschap naar boven. Je zou er wel voor om willen lopen om die figuur, maar niet te hoeven te ontmoeten. En zo bedoelt de catechismus het. De zonde haten. Ik loop er liever voor om dan dat ik hem ontmoet. Kijk. En wat doen nou de juichende christenen? Wat doet nou het nabijkomende werk, wat nergens zoveel kwaad in zit? Die proberen te balanceren op de grens van wat nog net kan, net toelaatbaar is. Want ja, je vlees wil ook wat. Maar in de waarachtige bekering zeg ik nee. Dan loop ik er met een bocht omheen. Zoals de Joden om de Samaritanen heen liepen. Met een grote bocht, ze wilden er niets van weten. Zoals de Joden niet bij de Melaatsen wilden en mochten komen. Zo haat ik de zonde. En vlieden, vluchten, weg ervan, want ik ben niet te vertrouwen. Wat een zelfoverschatting. Als ik denk dat ik de zonde wel aan kan. Wat een zelfoverschatting dat ik de baas zou zijn over de knop van apparaten die in ons huis niet horen. Wat een zelfoverschatting dat ik ongeschonden naar vuile posters kan kijken. Vergis u zich niet. Haten en vlieden. En dan te bedenken dat je midden in de wereld leeft. Midden in de zonde leeft. En dat de zonde hier van binnen zo levend is. O God, hoe moet het? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan leer ik roemen in het kruis van Christus alleen. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Er is een nieuwe mens. Er is een tweemens ontstaan toen die nieuwe mens geboren werd. Toen God een nieuw beginsel in mijn hart ging leggen. Dat is de mens die naar God geschapen is, herschapen is en die geregeerd wordt door de geest. Wat betekent dat? Wel, als God een dode zondaar levend maakt en hij gaat wonen met zijn geest in mij, dan heb ik kracht om mijn ledematen te gebruiken voor God en niet langer voor de zonde. Als die geest mij gaat regeren, dan neemt hij mij mee als aan zijn hand. Dat is een nieuw beginsel dat ook geen compromis kan sluiten met de zonde. Dat de zonde niet wil en haat en vliet. Dat wijst mij in de juiste richting, nieuw. Op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Die nieuwe mens is niemand anders dan Jezus alleen. En nou eens eerlijk, kinderen van God. Toen voor de eerste keer de Heere Jezus geopenbaard werd in uw leven, waar was toen de zonde? Toen de eerste keer er een gezicht kwam op de heerlijkheid en de algenoegzaamheid en de gewilligheid van de Heere Jezus, waar was toen de lust om te zondigen? Die was er niet. Die was er niet. Waar Christus is, daar is geen lust om te zondigen. Daar is ook geen zonde. Waar de zonde op dat moment wel is, dat weet ik ook niet. Maar ze was er niet. Kijk, en dat bedoelt nu de catechismus met de opstanding van de nieuwe mens. Hoe meer deze zaligmaker gestalte gaat krijgen in mijn leven, hoe meer de oude mens afsterft. Want die oude mens die sterft pas dan als de nieuwe mens opstaat in mijn leven. Daarom hebben wij Romeinen 6 gelezen. Dat wij met Christus gestorven zijn. En met Christus begraven zijn. Het is niet zo dat ik eerst moet sterven. Want ik krijg de zonde er niet onder. Als ik moet strijden tegen de zonde. Dan komt er een vloedgolf van ongerechtigheid over mij heen. En dan verdrink ik in de zonde. Maar als u door genade de geest mij regeert. En mij de ogen geeft om op Christus te zien, dan wordt de macht en de kracht der zonde gebroken. Dat is de juiste volgorde. Wie levend gemaakt wordt, die sterft. Het is niet zo dat degene die sterft, levend gemaakt wordt. De opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde in God door Christus. Waar zit die opgestane mens die tot het leven verwekt is? Hij ziet dat God door Christus verzoend is. En dat is hem alles waard. Dat is de geestelijke blijdschap en de geestelijke vreugde. Want in de ontdekking van schuld kwam er op een dag een vraag. Niet van hoe kan ik de hel ontvlieden, maar hoe kom ik bij God weer in orde? Toch? Dat is de vraag geworden waarmee ik vastliep. Dat is de vraag geworden waarmee het stuk brak in mijn leven. Hoe komt het weer bij God in orde? En met alles wat ik doe, kan ik zijn beeld niet herstellen, zijn eer niet bedoelen, wat ik geroofd heb niet teruggeven. En als nu de Geest mij de heerlijkheid van Christus laat zien, dan word ik blij, geestelijk verheugd, omdat God in Christus ontvangen heeft waar hij recht op heeft en wat ik niet kon betalen. Kijk, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is pas ware vreugde. Dat is pas ware blijdschap. En dan kan ik het wel uitjubelen en uitgalmen. Het is bij God weer in orde. Toch, dat is nou de liefde. De uitgestorte liefde in het hart van een kind van God. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Om in heilig sieraad te wandelen. Hij begeert, hij verlangt, hij wil niets anders dan God te dienen. En die vreugde geeft de smart dat hij het niet kan. Die vreugde geeft de droefheid naar God, dat die oude mens zo tegen zit en voor het gevoel zo vaak de overhand heeft. Een blijdschap in God. En hoe meer ik mij verheug in de Here, hoe meer ik bedroefd ben over mijn oude natuur. De opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde, niet aan de buitenkant. Maar je hart springt van vreugde op in de Here, welgemeend, oprecht en eerlijk. Een hartelijke lust en liefde om naar Gods wil, zoals God het wil. Zo is het goed. Die nieuwe mens beaamt het. Wij zijn des Heren. Wat zijn uw goede werken, onze laatste gedachte? De vrucht van de bekering. Alleen die uit een waar geloof geschieden. Goede werken, wat is dat? Iets van de mens? Je gewilligheid? Ook niet. Wat dan wel? Wel, God heeft alleen maar lust in zijn eigen werk. God merkt aan hetgeen van hemzelf is door de Heilige Geest. Dat zijn de goede werken, wat God erin gelegd heeft. En als ik door het geloof, hoort u het? Want het geloof is de bron. Als ik nu door het geloof leef, dan rust ik alleen maar op Gods werk. Wat u hebt gedaan, daar zal het ook eeuwig in eindigen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. En wat doet dan het geloof? Het geloof drijft uit de zondaar naar Christus. Daar ligt hij weer te bedelen en te kermen aan de voeten van het kruis. Een verslagen geest, een verslagen hart, dat zal gij, o God, niet verachten. Dat zijn goede werken. Daar hoef je het leger des heils niet voor in. Daar hoef je geen pannetje soep te geven aan een ander. Goede werken die uit een waar geloof geschieden. Daar gaat het om. En dan staat er. Naar de wet van God. Niet naar ons eigen goeddunken. Maar zoals God het wil. Overeenkomstig zijn openbaring. Dat is de maatstaf. Niet een goedklinkende belijdenis, maar de wet van God. Wat is dan een goed werk? Gehoorzaamheid. Dat bedoelt de catechismus. Naar de wet van God gehoorzaam, meer niet. Als de Heere die kant op gaat, volgen. Als de Heere die kant op gaat, volgen. Meer niet. Hem ter eer. Wat is dat? Weet u het nog van de vorige keer? Het woordje eren, dat betekende in de Bijbel schijnen. De lichtbundel valt op God. Niet langer wat ik wil. Niet ik meer in het middelpunt. Maar nu één verlangen. Om verteerd te mogen worden in zijn dienst. Als ik maar nuttig ben. Hem ter eer. Wat kan ik dikwijls in het preken Gods eer ontroven? In het orgelspel niet tot de eer van God leven. Wat is dat? Wel, de eer van God bedoelen heeft alles te maken met de gezindheid. Waarom doe je iets? Waarom laat je iets? Is het je verlangen dat Hij bedoeld wordt? Dat zijn naam erin groot gemaakt wordt? Dat de mensen niet zeggen, wat was het een mooie preek, maar door schuldbesef getroffen en verslagen huiswaarts keren? Niet ik moet geprezen worden, maar Hem ter eer. Wees eens eerlijk. Het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Dat betekent, Heere, waarmee kan ik u nu dienen? Amen. Psalm 116 en daarvan het achtste vers. Psalm 116, vers 8. Eindigen wij met dankzegging. Heere, waar u rustte, daar leren al uw kinderen rusten. Waar u geniet, daar genieten al uw kinderen. Waar u verheugt, daar verheugen al uw kinderen. En als u zich nu verlustigt in de dood van uw gunstgenoten, hebben uw gunstgenoten evenzo blijdschap en vreugde. De afsterving van de oude mens, pijnlijk voor het vlees, maar wat een vreugde voor de nieuwe mens, als er een dag zal aanbreken dat de oude het graf ingaat en hij er voor eeuwig van verlost is. Daarom heeft Luther gezegd dat de sterfdag van een christen de beste dag is. Dank u, Heere, voor alles wat u gaf. Ook deze morgen wil de naprediker zijn. Laten wij het gepredikte woord toetsen aan uw woord en onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Verheerlijk uw grote naam, Heere, in de geopenbaarde genade. Wij bidden het u om Jezus' wil. Amen. Wij zingen tenslotte het vierde van 145. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Het vierde van 145. Thank you. Ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.